We gaan naar Benjamin luisteren.
Zo, goedemorgen allemaal. Kijk, wat een respons. Het is niet altijd zo hoor. Even kijken. Zo. Graag wil ik met jullie gaan naar een tekstgedeelte uit de Romeinenbrief. En dan wil ik een aantal versen lezen uit Romeinen 7. Namelijk vers 14, vers 19 en vanaf vers 24. En dan lees ik verder bij Romeinen 8 vanaf vers 3. Je mag met me meelezen, maar ik ga er vrij snel doorheen. En Paulus die zegt daar het volgende. Hij zegt, wij weten dat de wet, dat is de wet van God, geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Ik begrijp het niet, want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Vers 19, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer. Romeinen 8, vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het werk van de Heilige Geest. Wat betekent het dat de Heilige Geest in ons woont, als je een christen bent? En dat Hij ons wil helpen met die worsteling die het soms kan zijn om Jezus in je leven te volgen. Het is een worsteling waar Paulus in ieder geval ervaring mee heeft. En om beter te begrijpen waarom hij schijnt te worstelen in Romeinen 7 en wat dat met de geest te maken heeft in Romeinen 8. Dan wil ik met jullie teruggaan naar de lijnen van het Oude Testament. En bekijken hoe Israël nou omging met die wet. Want als je de Romeinenbrief wil begrijpen in zijn geheel, dan zul je zien dat het belangrijk is om de grote lijnen te leren kennen van hoe God omging met zijn volk in dat Oude Testament. Omdat Paulus daar veel op inspeelt. Nou, in dat Oude Testament, je leest over hoe God zijn volk verlost uit de slavernij van Egypte. En hij trekt daar met ze door de woestijn op weg naar het beloofde land. En op een gegeven moment komen ze bij de berg Sinaï, waar hij een verbond met ze sluit. Wat in de Bijbel ook wel bekend staat als het oude verbond of het verbond van de wet. Hij zegt in Exodus 19 vers 5 tegen de Israëlieten, jongens, als jullie nauwgezet mijn stem gehoorzamen en mijn verbond in acht nemen, dan zullen jullie uit alle volken van de aarde mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. En Mozes klimt daar de berg op en hij ontvangt op twee grote stenen tafelen de 10 geboden. En hij stelt een heel aantal andere wetten op schrift. En dus gaan de Israëlieten daarmee aan de slag. Ze hebben zijn wonderen en tekenen uit de slavernij van Egypte gezien, God heeft zich machtig aan ze geopenbaard. Ze hebben gezien dat God leeft. En dus lijkt het logisch dat ze er met de volle overtuiging voor gaan om die wet van God in de praktijk te gaan brengen. Maar verbazingwekkend genoeg bouwen ze al een gouden kalf en vallen ze al in afgoderij op het moment dat ze die 10 geboden nog maar net ontvangen hebben. Je leest dat en je denkt, jongens, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk als je op die manier God in je leven hebt zien werken, als je weet wie Hij is en dat Hij bestaat, hoe kun je dan alsnog als mens er bewust voor kiezen om zo in zonde te gaan leven? Duidelijk wordt echter dat het niet bij een gouden kalf blijft. Je leest verder door het Oude Testament over leiders en koningen die niet in de weg en de wil van God willen gaan. En het volk doet het niet veel beter, ze vallen constant in afgoderij en steeds straft God ze weer en komen ze weer tot bekering. Maar langzaam maar zeker wordt daar duidelijk. Als je door dat Oude Testament heen leest, dat het vanaf het begin af aan eigenlijk al een verloren zaak was. Er zit iets in de mens. Een of andere rebellie, een of andere ongehoorzaamheid tegen God, een of andere verleiding van zonde, waardoor we diep van binnen niet willen doen wat God van ons vraagt in de Bijbel. En de Bijbel in het Nieuwe Testament omschrijft dat aspect dan vaak ook wel als ons menselijke vlees, ons menselijke zondige vlees. En die spanning, die worsteling van Paulus met zijn vlees klinkt daarmee eigenlijk in die hele geschiedenis van het Oude Testament terug. Als daarmee één ding duidelijk wordt, dan is het dat wij als mensen in eigen kracht, in ons vlees, niet aan de wet van God kunnen voldoen. En weet je dat dat ook precies de kern van het evangelie is? Namelijk dat wij als mensen het niet kunnen, maar dat Jezus het wel kan. En dat we daarom niet alleen zijn vergeving in ons leven nodig hebben, maar ook zijn kracht, de kracht van de Heilige Geest, om dan wel te kunnen gaan doen wat God van ons vraagt. Dus Jezus sterft en Hij sluit een nieuw verbond door zijn bloed. En dit verbond gaat niet langer gebaseerd zijn op de wet, op wat wij als mensen voor God moeten doen, maar het gaat gebaseerd zijn op genade, namelijk op wat God voor ons als mensen doet. Duidelijk is geworden door dat Oude Testament heen dat wij als mensen het niet kunnen, maar nu gaat er iets veranderen. Nu gaat ons volgen van Jezus niet langer afhankelijk zijn van jouw eigen kracht, maar mag het afhankelijk gaan worden van de kracht en het werk van de Heilige Geest. Het probleem is echter vaak dat we wel weten dat die Heilige Geest er is. En dat God ons in zijn genade wil helpen. Maar vaak hebben we niet geleerd wat het nou betekent om daar als christen ook in te wandelen. En wat ik geloof, wat er dan vaak eigenlijk weer gebeurt, is dat we terugvallen in eigenlijk dat systeem van het oude verbond. Dat systeem van de wet waarin we weer zelf heilig gaan proberen te worden tegenover God. We zweten. We zwoegen. We worstelen en komen tot de ontdekking uiteindelijk dat het eigenlijk niet op die manier lukt. Je leest uit de Bijbel, heb je naaste lief als jezelf. Heb mij lief boven alles, zegt God. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wees heilig zoals ik heilig ben, zondig niet langer. Neem je kruis op, verloochen jezelf en volg mij. Voor je het weet, zit je daar in diezelfde worsteling als waar ook Paulus in de Romeinen 7 over schrijft. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Heer, ik probeer het zo hard, het lukt me niet. Ik probeer steeds weer zelf die zonde in mijn leven te overwinnen, maar ik kom er maar niet van los. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar gelukkig stopt het daar niet. Waar Romeinen 7 in het teken staat van de worsteling, staat Romeinen 8 in het teken van de kracht van de Heilige Geest. Ik vind het zo mooi staan in Romeinen 8 vers 3. wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. En nu wordt het belangrijk, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees leven, maar naar de geest. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees leven, maar naar de geest. Dat betekent dat we nu onder dat nieuwe verbond mogen leren wandelen vanuit een heel nieuw fundament. We hoeven niet langer te bouwen op wat wij kunnen, op de wet. Maar we mogen leren bouwen op wat God kan in ons leven, door zijn genade. En dat is heel belangrijk. Misschien, weet je, kan ik dat illustreren met een verhaal. Mijn moeder groeide op in een atheïstisch gezin. En later, toen ze ouder werd, begon ze te roken, kwam ze aan de drugs, begon ze LSD te gebruiken. Maar ze kwam tot geloof, tot bekering rond haar 20ste. En ze besefte zich dat de dingen in haar leven anders moesten. Dus de LSD ging de deur uit, drugs weg. En ze las uit de Bijbel en ze dacht van, die Bijbel die wil ik in mijn leven in de praktijk brengen. En ze begon dat ook te proberen. En dat lukte op zich wel, maar ze kwam maar niet van het roken af. En ze probeerde en ze worstelde en ze deed haar best om te stoppen, maar het lukte haar maar niet. Beetje zoals Paulus in Romeinen 7 zou je kunnen zeggen. Maar ze wist diep van binnen van, ja Heer, dat roken dat past niet meer bij mij. Heer, dat hoort niet bij mijn leven als ik van u ben, als ik een tempel ben van de Heilige Geest. En ze wou ermee stoppen, maar het lukte haar maar niet. En toen op een dag zijn vriendin het volgende tegen haar. Ze zei, voor joh Els, weet je wat je gewoon moet doen? Je moet gewoon met je sigaretje naar God toe gaan. Want in de Bijbel staat, dat zegt Jezus in Johannes 15, dat je zonder hem niks kunt doen. En dat moet je gewoon tegen hem zeggen. Je moet hem gewoon vragen om zijn hulp. Mijn moeder, oké, nou, zo gezegd, zo gedaan. Mijn moeder gaat naar haar studentenkamer, ze rolt een checkie, steekt het checkie aan, gaat zitten op de rand van haar bed en begint te bidden met het checkie in haar hand. En ze zegt, Heere God, ik heb het zo geprobeerd, maar het lukt me niet. En u zegt in de Bijbel dat ik zonder u niks kan doen. Heere, wilt u me alstublieft van het roken afhelpen? En op dat moment vervulde de kracht van God zo sterk de kamer, de aanwezigheid van God, dat ze zich realiseerde dat als ze op dat moment een trek van haar sigaret nam, dan deed ze het recht voor zijn neus. En ze voelde tegelijkertijd ook heel duidelijk in haar hart dat ze voor een keuze werd gezet. Of ze kon haar sigaret uitmaken en stoppen met roken op dat moment. Of ze kon een trek nemen en de verslaving zou blijven doorgaan. Nou, ze maakte natuurlijk de keuze om de peuk uit te maken en de verslaving was vanaf dat moment volledig weg uit haar leven. Ze heeft nooit meer gerookt. Dus ongeveer een maand geleden, ik moest spreken op een jeugdweekend van de gereformeerde kerk en ik was daar bij ze in de Ardennen. Ik bleef daar ook overnachten. En 's avonds bij het kampvuur raakte ik in gesprek met een meisje die had eigenlijk precies hetzelfde probleem. Ze rookte al sinds dat ze 13 was. Ze was nu 17 en ze had al zo vaak geprobeerd te stoppen, maar het was haar niet gelukt om dat te doen uit eigen kracht. En ik zei tegen haar van, joh, zullen we er gewoon voor bidden? En ze keek me een beetje verbaasd aan, voor bidden. Hè? Want eigenlijk zijn we dan vaak niet meer zo gewend, weet je wel. Om het van God te gaan verwachten in ons leven. En ik zeg van ja, waarom niet? Ik begon het verhaal te vertellen over mijn moeder en ik begon verhalen te vertellen over 3 van mijn vrienden die op dezelfde manier van hun rookverslaving zijn afgekomen. En ik zeg van joh, laten we gewoon bidden. Misschien dat God het van je wegneemt, daar wil ik God wel voor geloven. Misschien dat hij je ook wel meeneemt in een proces, maar ik geloof in ieder geval dat God je hier vrij van wil maken. Dus wij samen bidden en ik bid voor haar. Heer, wilt u haar aanraken door de kracht van uw Heilige Geest en haar denken en haar hart. En wilt u de verslaving van haar wegnemen. Amen. En ik zeg, hoe voel je je? Is er iets gebeurd of zo? Het is altijd leuk om te vragen, weet je wel, op zo'n moment. En ze zegt, ik voel me anders. Het voelt heel raar, maar ik voel me anders. En ze had die avond niet meer gerookt. De dag erop, zover ik weet, in ieder geval niet meer gerookt. En ik nam 2 weken later contact met haar op om te vragen hoe het was gegaan. En het bleek dat de verslaving uit haar leven was weggenomen door de kracht van de Heilige Geest. We mogen God leren te vertrouwen. Het is de kracht van de Heilige Geest en wandelen in die kracht heeft alles te maken met wandelen in relatie met Jezus. Je leven delen met God. Om zijn hulp vragen en vanuit die relatie leren om te rusten in die hulp, leren te vertrouwen en leren te zoeken naar wat Hij in je leven wil doen. Klinkt misschien een beetje radicaal, maar misschien wil God nog wel helemaal niet dat je je naaste nu gaat liefhebben. Misschien ben je wel gebroken in je leven en moet je eerst leren van jezelf te houden voordat je überhaupt die liefde kan gaan doorgeven naar die ander. En wil God dat in je leven doen met zijn Heilige Geest. Misschien is het even niet de bedoeling dat je de straat op gaat in Apeldoorn Centrum. Maar wil God je wijzen op dat vluchtelingengezin een paar huizen verderop die zo eenzaam zijn om een relatie met ze op te bouwen en een gewoon voorzet te zijn vanuit de liefde die God in jouw hart gegeven heeft. Word afhankelijk van de Geest. Laten we niet langer wandelen in wat wij denken te moeten doen door de wet. Maar ontdek wat God aan de hand van de Bijbel wil doen in je leven door zijn genade, door het werk van de Geest. Bouw een relatie met hem op. Lees uit de Bijbel. En dan zul je zien dat God je meeneemt in een proces van geestelijke groei en dat je mag leren meewerken met het werk wat Hij in je leven doet. Ik zat ongeveer 1,5 maand geleden bij een vriend van mij in de auto en hij begon me te vertellen over zijn leven. En hij zei van, joh, weet je, het lukt me gewoon niet, man, zei hij. Ik weet dat ik meer uit de Bijbel moet lezen, ik weet dat ik meer moet bidden, ik zou meer aan Jezus moeten geven. En hij vertelde me over zonde in zijn leven, over dat hij dat maar niet kon overwinnen en dat hij het al zo lang probeerde. En hij zei, het lukt me gewoon niet. En ik stelde hem de volgende vraag. Ik zei van, ja, maar durf jij je eigen kunnen en jou proberen om het goed te doen tegenover God? Durf je dat aan hem toe te vertrouwen? Durf je te stoppen met het oppoetsen van jezelf? Met jouw poging om jezelf los te worstelen van zonde? Want je probeert jezelf te verlossen terwijl jouw verlossing eigenlijk het werk van Jezus in je leven hoort te zijn. Want dat is in essentie de kern van het evangelie. Dat wij als mensen onszelf niet kunnen verlossen, maar dat Jezus het wel kan. En dat als we erkennen dat we het niet kunnen, en als we ook niet langer vertrouwen op onze eigen kracht, maar leren te leunen op zijn genade en leren te rusten aan de voet van het kruis, dan geven we God daar de kans om het van ons over te nemen en een werk te gaan doen in ons hart. En dat leven door de Geest, dat is eigenlijk de conclusie die Paulus trekt in Romeinen 7 en 8. Hij worstelt en hij probeert en hij komt uiteindelijk tot de erkenning dat hij het niet kan. En hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar dan begint hij Jezus te danken. In vers 25, Romeinen 7, vers 25. En te spreken in Romeinen 8 over wat het betekent om te leven door de genade en door de kracht van de Heilige Geest. En ik wil je vandaag uitdagen om te leren geloven. Om te leren vertrouwen, om niet langer te steunen op wat jij kan, maar leren te steunen op wat Hij kan in je leven. En soms vraagt dat je ook jouw poging om te worstelen in je leven durft te staken. Als je al zo lang worstelt met de zonde en het lukt je maar niet, misschien is het dan wel tijd dat je gewoon een keer loslaat en overgeeft. En God gaat vertrouwen in je leven. En ga bekijken hoe Hij je gaat meenemen in een proces waarin je mag leren meewerken met de kracht van zijn Heilige Geest. En ik wil gaan bidden en dan wil ik gewoon een moment stilte ook geven in het gebed. En misschien kun je dan vragen aan de Heilige Geest om tot je hart te spreken over hetgene waar jij hem voor mag gaan vertrouwen in je leven. Hetgene wat je misschien wel moet loslaten. Wat je mag overgeven. De worsteling waar je misschien mee mag gaan stoppen. En dan wil ik je uitdagen om te leren te vertrouwen. En heel praktisch kan het soms zijn dat je een belofte zoekt in de Bijbel. En dat je gaat danken voor het feit dat God ook die belofte in je leven gaat uitwerken. Er staat bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 9 dat als we onze zonden belijden, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven. En dan reinigt hij ons van alle ongerechtigheid. Dat is een belofte. Dat God ons wil reinigen van alle ongerechtigheid. Dat hij dat doet in ons leven. Hij noemt zijn Heilige Geest in het Nieuwe Testament ook de geest van de heiliging. En misschien is dat dan wel de belofte die je kunt pakken. Heere, dank u wel dat u mij reinigt. Dank u wel dat u het gaat doen in mijn leven, Heer. En dat ik op u mag vertrouwen en dat u een werk doet. En dan geloof ik dat de Heilige Geest de dingen van je over gaat nemen. Zullen we samen bidden. Ja, Heilige Geest, lieve Heere God. We nodigen u uit, Heer, om tot ons hart te spreken op dit moment. Dank u, Heer. Dank u dat u hier bent. En Heere God, we willen ons leven aan u toevertrouwen. Heere, we hebben niet alleen uw vergeving nodig, maar ook uw kracht. Heere, het is misschien een beetje abstract. Het is misschien nog een beetje ver weg, maar die relatie met u, wandelen door uw Heilige Geest en van binnen voelen dat u iets in ons leven doet, dat u bepaalde thema's aanpakt. Heer, dat is ook niet altijd te grijpen of in woorden goed uit te leggen, maar Heer, ik wil u bidden, neem ons daarin mee. Leer ons te wandelen vanuit een fundament van vertrouwen op uw genade, Heer. Op uw kracht. Heren, want wij verdienen het niet, maar toch helpt u ons. Door uw evangelie. Heren, dank u dat we kostbaar zijn voor u. Dank u dat we geliefd zijn. Dank u wel dat u ons heiligt en ons meeneemt en ons reinigt. Heer, van alle zonden in ons leven. Dank u dat we de worsteling mogen staken, Heer. En leren te vertrouwen op uw Heilige Geest. Heer, ik draag deze dienst verder aan u op. Zo ook deze zondag. Al deze mensen van vandaag. Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u mij zegenen? Wilt u alle moeders zegenen vandaag? En dan leg ik dat bij u neer. In Jezus' naam. Amen.